In de studio zit ondertussen Peter Bogaert. Zeg Peter. Ik ben Peter tegengekomen toen Oratorium voor Doel werd vertoond, hè?
Ja, Oratorium zonder doel.
Zonder doel, zonder doel. Oratorium zonder doel in de Boerla een paar weken geleden. En ik was zo'n beetje met mensen aan het babbelen en met hem onder andere over een dossier dat hij opvolgt in Mechelen. En dat mij interessant genoeg leek voor een interview. We hebben dat dan wel uitgesteld, want er was iets met vleermuizen, daar zullen we het straks nog over hebben. Maar we zullen beginnen bij het begin. Er is dus een bepaalde locatie, heel fijn gelegen vlakbij het station, waar nu nog niks staat en waar al sinds 2002 of zoiets plannen voor zijn, hè?
Ja, in 2002 zijn de eerste plannen gemaakt. Nu, er staan al wel wat huizen, maar het is een gebied van 71 hectare waar er gepland 369 woningen zouden bijkomen. Dus dat is eigenlijk een volledig nieuwe wijk.
Ja, wat is daar dan nu? Of?
Ja, momenteel is het grotendeels gebruikt voor landbouw. Het is ook agrarisch. Het was agrarisch gebied. Maar met een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan, is dat volledig hertekend en heeft dat allemaal nieuwe kleurtjes gekregen en voornamelijk woongebied geworden.
Dat is niet zo simpel om landbouwgebied om te zetten naar woongebied, want dat is dus... Ja, soms is dat ook gewoon nodig, neem ik aan. Hè? Dus is Mechelen aan stadsuitbreiding toe?
Ja, dat zijn vroegere bestemmingen. Een stuk was woonuitbreidingsgebied. Dus daarvan denkt men van, oké, dat is echt geschikt voor wonen. En het andere was agrarisch gebied. Maar waarom waren dat geen woongebieden op die moment? Dat was omdat bij het maken van het gewestplan, dat is toch de jaren 60, 70, heeft die maker, en die man die leeft nog, die is nog heel actief als emeritus, dan heeft hij gezegd van, kijk, hier kan beter niet gewoond worden, want dat is hier een lemige bodem, een zandlemige bodem. En dan krijgen de mensen direct natte voeten.
Ah ja, maar dat is niet meer nu.
Natuurlijk, die natte voeten die zullen blijven, hè, want als er veel gebouwd wordt, als er dens gebouwd wordt, en de manier waarop dat er gebouwd zouden worden, dat is nu eigenlijk het speciale daarin. Er wordt zo dicht bij dat station, dus op een goed kwartier stappen afstand, worden voornamelijk villa-woningen gebouwd. En dat kan in deze periode kan dat niet meer. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Op zo'n korte afstand van het station zouden die gronden die eigenlijk toch wel geschikt zijn om dicht bij het station te komen wonen, zouden dat eigenlijk compacte woonvormen moeten zijn en zou dan zoveel mogelijk van het resterende stuk zou dat groen moeten blijven om nog een beetje plezier, om een beetje te genieten van dat groen.
Dus het alternatief is om daar pak een paar appartementsgebouwen te zetten en de rest groen te houden dan?
Norm geen appartementsgebouw, maar compacte woningbouw. En in plaats van die villa-appartementen, grote villa-appartementen of grote kavels tot 7, 8 aren, dat is uit den boze. En trouwens, dat heeft de Vlaamse overheid ook gezegd tegen de minister van, meneer de minister, we gaan hier in 2012, we gaan hier bezwaar aan tekenen, want dit kan niet, dit mag niet. Dat is een precedent voor heel Vlaanderen als u dit toelaat.
Maar is het niet juist de bedoeling om dan te zorgen dat dat water toch weg kan door grote stukken open te laten?
Ja, dat water zou zo'n ruimte moeten krijgen, want water moet ook infiltreren in de bodem. Hè. Dus als je zegt van een lemige, zandlemige bodem, dan dringt dat wel in de bodem, maar heel langzaamaan. Dus je moet dat voldoende ruimte geven. En wat men nu doet, men maakt er allemaal kleine perceeltjes van en het water zal afvloeien direct naar de beek of naar de straten die al aangelegd zijn, de vroegere kleine straatjes, smalle straatjes, die eigenlijk het laagste liggen. En die mensen gaan de watertoevloed krijgen.
En hoe zit dat nu eigenlijk? Dus de terreinen daar rond die wel bebouwd zijn, daar is nu geen probleem met afwatering?
Nee, momenteel is het eigenlijk een landbouwgebied en is er nog voldoende ruimte dat dat water eigenlijk kan blijven staan en langzaam infiltreren. Het heeft wel eens in 2010 erg zwaar geregend en dan heeft men foto's genomen en dan is het soms, sommige plekken zijn volledig blank, hè.
Nu, maar dat onderzoek vanuit de periode dat er is gezegd van dit is niet geschikt als woongebied, dat onderzoek, is daar dan geen rekening meer mee gehouden of is er een nieuw onderzoek gekomen?
Ja, dat zijn bevindingen natuurlijk van de jaren 60-70, die zijn niet genoteerd. Dan is dat de stedenbouwkundige van dat moment die zegt van ik zou het eigenlijk toch best geen woongebied maken.
Ah, maar dat is nooit schriftelijk gemotiveerd.
Nee, dat wordt er niet gezegd. En op die moment had men nog geen diepsonderingen, men had alleen een soort drainageklasse die bij de bodemkaart horen. Dat was heel primitief, maar dan is het eigenlijk de beslissing van die persoon die zegt van, beter nog een landbouwgebied houden. En dan intussen tijd wordt die nood aan bebouwing groter en dan heeft men andere mensen, andere plannen, andere generaties.
Maar is dat dan geen onderzoek uitgevoerd?
Dat is het spijtige. Burgemeester Somers is in 2003, in juni 2003, is die minister-president geworden. En in juli 2003, amper een maand later, is die watertoets goedgekeurd door het parlement. Nu, de minister-president toen, hè, en nog altijd burgemeester Somers, die heeft dat blijkbaar niet goed gehoord. Hij was nog maar een maand aan het werk. En hij is ook maar een jaar minister-president gebleven. Maar hij heeft blijkbaar niet goed gehoord dat er een watertoets bestaat. En wat is er dan gebeurd in 2010? Dan is de schepen van ruimtelijke ordening die zei, een watertoets kan en mag niet gemaakt worden in deze fase. Dat is nogthans een Vlaamse ambtenaar. En minister Somers heeft daar, minister niet, maar burgemeester Somers heeft daar zelfs niet op gereageerd. Dus er is gewoon geen wateronderzoek gebeurd.
Ah, bon.
Dat is wel straf, dat is heel uitzonderlijk natuurlijk.
Maar zijn er dan geen waterinstanties die zeggen van, ja, deze kan niet, of er gaan hier problemen komen? Of,
er was wel, in 2006 heeft men een kleine studie aanbesteed, in 2006 reeds, en die studie is wel gemaakt, maar men heeft die nooit bekeken. Men heeft die gewoon het dossier geclasseerd. En dan heeft men alles goedgekeurd, de watertoets, ja, de verplichte watertoets, dat was een kleine A4, dus dat volstond helemaal niet. En dan zijn er een aantal professoren die gezegd hebben van, dit kan niet, dit zit volledig fout. Maar het is goedgekeurd, uiteindelijk in 2012 is dat allemaal goedgekeurd. Dan heb ik onder andere met een aantal mensen het initiatief genomen van, we gaan dan zelf een waterstudie laten maken. Dat was in 2014 dat we die presenteerden in kranten en voor televisie. En dan is de stad natuurlijk in zijn wiek geschoten en heeft gezegd van, nu gaan wij pas een serieuze waterstudie laten maken. Wij zullen laten zien dat die meneer Bogaert tot een leugenaar is, dat het volledig fout zit. En zij zijn dus zelf een heel grote waterstudie begonnen. En zij hebben alles kunnen tegenspreken wat ik zei. Maar, en dan komt het, tegenspreken met resultaten die spijtig genoeg vervalst zijn.
Hoezo vervalst?
Ja, dus men heeft wel correcte sonderingen laten doen, grondige studies laten doen, onder andere door de Bodemkundige Dienst België. En wat is dan gebleken? Die gegevens van die Bodemkundige Dienst België, die werden gemanipuleerd, die werden gewoon vervalst. En men maakte een rapport waar de gegevens op staan die men wenste door de stad.
En hoe kan iemand daarachter komen?
Dat kan men alleen door die studies goed te beoordelen. En dan hebben we gevraagd aan het studiebureau dat onze eerste studie gemaakt had, kunt u de studie van de stad, die Arcadis, een groot studiebureau, had gemaakt voor de stad, kunt u die eens evalueren? Ja, en dat is natuurlijk pijnlijk door de stad, want in een paar dagen, want het studiebureau dat het voor ons de evaluatie gemaakt heeft, kende het terrein natuurlijk. Ze hadden er voordien al 3 weken op gestudeerd. En in 3 dagen hebben zij echt kunnen aantonen dat dit volledig vervalst is. En dan komt de kat op de koord, want wat is er nu recent gebeurd? De VMM heeft die studie ook van ons kunnen inzien.
De VMM is?
De VMM is de Vlaamse Milieumaatschappij. Dus die waken over de subsidiedossiers voor riolering, onder andere de ontdubbeling van rioleringen in bestaande straten. En die hebben dat dossier in handen gekregen en die hebben ook begrepen dat er een vervalsing is gebeurd. En die hebben hun subsidie aan de stad geblokkeerd. Het gaat toch om een bedrag van ongeveer €700.000.
En een subsidie waarvoor? Dat was voor die nieuwe wijk dan? Of?
Nee, dat is eigenlijk een subsidie voor de oude wijk, de bestaande wijk, maar die moest gebufferd worden binnen de nieuwe wijk. In het gebied van de nieuwe wijk, omdat er daar veel gronden, landbouwgronden beschikbaar zijn. En men wilde die dus, dat hemelwater, daar gaan bufferen. Maar dat kan natuurlijk niet, want men had een volledige misrekening gemaakt. Dus dat wil zeggen dat die oude wijk, waarvan het hemelwater gaat aflopen naar het buffergebied in de nieuwe wijk, dat gewoon niet kan gaan afwaren.
Oké, dus op basis van jullie kritische beschouwing van die studie, zijn er toch al...
Van heel deskundige...
Oké, maar wel op jullie vraag.
Onze investeringen eigenlijk. Hè.
Dat is één stuk, het water, maar dan is er ook nog iets met een bos, hè?
Ja.
Een bos dat de ene keer wel en de andere keer niet in de plannen opgenomen is.
Dat is
een beetje vreemd, hè?
Ja. In 2009 heeft de stad een eerste plan laten maken. Dat eerste plan, dat werd ook doorgestuurd naar de MER-dienst, de Vlaamse MER-dienst. En daar stond, in plaats van die 71 hectare waar ik net over sprak, stond maar 61 hectare op.
En dat bos niet?
Dat bos, de hele valleigebied, het waardevolle valleigebied, staat daar niet op. Nu, wat is daar zo markant aan? Dat als die MER goedgekeurd werd, stond er ineens wel 71 hectare op. En die 10 hectare valleigebied, waarom is dat zo belangrijk? Daar ligt de Hanswijkbeek. De beek waar al dat overtollige hemelwater naartoe moet lopen, waar dat er grote buffergebieden naartoe moeten komen, dat is het oudste bos van Mechelen, zit daarin. Dat is 4 hectare, is het oudste bos van Mechelen. Dat is
een Ferrariskaart. Een Ferrariskaart.
Dus van 1700 is dat het enige bos dat op... En van de normale kaart van 1850 is dat het enige bos van Mechelen dat daarop staat. Maar men noemt dat, in de studies noemt men dat een verwaarloosd bosje. Hè? Het is zogezegd een parkgebied en de mensen zeggen ook van, ja, maar je kunt er niet in, dat is geen aangenaam bos. Maar het is natuurlijk, naar vleermuizen naar wat er in leeft en de bomen die er staan.
Ja, die vinden dat tof natuurlijk. Ja.
Vroeger kasteel die er gestaan is, is dat een waardevol bos?
Ah, er staat een vervallen kasteeltje.
Er staat nog een vervallen kasteel. Maar
dat is
kasteel...
helemaal iets voor vleermuizen natuurlijk.
Ja, maar de kastelen zijn eigenlijk, de grote kastelen zijn wel afgebroken, maar er staan nog een paar ruïnes, die zijn er nog gebleven. En het grachtenstelsel is nog authentiek.
En wat is men van plan op die 10 hectare? Daar zouden ook woningen komen.
Dan? Wel, nee, dat wil men niet. Dat is een valleigebied, maar men wil daar wel de hoofdontsluiting trekken door dat bos, dus door het waardevolle gebied.
En een momentje, een hoofdontsluiting is een weg dan, hè?
Een nieuwe weg, ja.
Ja, oké, want er wordt op den duur zo'n jargon.
Dus er komen voor dat, die 369 woningen en ook de woningen die er al achter staan, wil men dan via een nieuwe ontsluiting, via een nieuwe toegang, wil men zorgen dat de bestaande woningen niet te veel gestoord worden en men gaat nieuwe wegen trekken. Men wil dus eigenlijk van dat mooie bos zomaar een hectare wegkappen. Als men een hectare wegkapt, dan het nabijgelegen bos, het nabijgelegen gebied, dat gaat eigenlijk ook, krijgt ook veel lichthinder, gaat ook veel geluidshinder krijgen, gaat alle vormen van pollutie ondergaan. En van dat mooie authentieke bos gaat niet veel meer overblijven.
Maar als ik het goed begrijp, werd het totaalplan voorgelegd ter beoordeling, maar was dan dat bos daar eventjes uitgehaald? En dan, de goedkeuring is dan gebeurd en daarna werd het bos er terug bijgezet. Dat is een beetje wat er gebeurd is.
Ja, het is zelfs zo erg. Het is nog maar een goed jaar geleden dat we het ontdekt hebben. Dan hebben we ook gesproken over echte schriftvervalsing. Dan moet ik zeggen, dat was op televisie voor de eerste keer verkondigd. En dan krijgt men direct een stadssecretaris die dreigt met processen. En die, daar is 3 keer gedreigd met processen. Wij hebben de stad dan ook in gebreken gesteld om die reden. En daar wordt dus sterk gedreigd door advocatenkantoren van de stad. Dus op die manier tracht men eigenlijk burgers te intimideren.
Ja, dat is wel een straffe term ook, hè, schriftvervalsing. En hoe reageert de stad dan? Dat is dan zogezegd per ongeluk gebeurd of zo?
De vervalsing die de stad gedaan heeft, nee, die is helemaal niet per ongeluk. Die is echt...
Nee, dat zegt u, maar wat zegt de stad? Wat zegt de stad van het feit dat dat bos er eerst niet in stond en dan ineens wel?
Ja, dat is het grappige is dat dat plan is gemaakt in, ik zal de juiste datum zeggen, 30 juni 2009. Dan in november... 2 keer in november, plan A, plan B en dan nog eens in februari, is er een nieuw plan gemaakt waar dat bos al wel in zit. En dan heeft men het aangeboden aan 18 adviesinstanties, Vlaamse overheid en provincie, maar nog altijd met de oude plan waar het bos niet in zat. Dus men had eigenlijk al 3 nieuwe plannen en dan heeft men het oude, het vervalste eigenlijk, het foute plan, aangeboden aan 18 adviesinstanties. En die 18 adviesinstanties hebben eigenlijk hun mening gegeven volgens de 61 hectare. En dan is uiteindelijk het MER-plan is goedgekeurd, maar wel voor het volledige plan van de 71 hectare.
Maar wat zegt de stad daarvan?
De stad die beweert dat alles in orde is. Hè. Het RUP is goedgekeurd, zeggen ze. Alles is in orde.
Maar zonder het bos. Het is goedgekeurd zonder het bos.
Daar durf ik niet over uitspreken. We zijn dan spijtig genoeg ook, want ik heb de vorige uitzending even beluisterd. Wij wilden ook niet naar de Raad van State. Wij wilden ook niet naar de Raad voor Vergunningbetwistingen. Maar dan hebben wij inderdaad een advocaat onder de arm genomen en hebben wij de onwettigheid van het RUP gaan bepleiten. 2 keer hebben wij de onwettigheid van het RUP gaan bepleiten. Dus het is eergisteren dat de tweede aanvraag met de Raad voor Vergunningbetwistingen op de rol is gezet. En 1 keer hebben we dan bij de Raad van State ook een vraag gesteld. En die Raad van State, die vraag is eigenlijk voor de eerste keer in Vlaanderen dat zoiets gebeurt. Dat is namelijk van, wij wilden die een aantal plannetjes, wilden wij een openbaarheid van bestuur verkrijgen. En de stad zegt van, jullie krijgen niks. En de beroepsinstantie zegt, jullie krijgen niets. En dat is wel eigenaardig, want ze hebben dat ook aan meerdere bewoners zo beweerd. En ook aan de advocaat. Die advocaat zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Er is misschien nog 1 gemeente in België, die heet, ik zal ze niet vernoemen. Maar voor de rest is het alleen Mechelen die zo grof tekeer gaat.
Maar dat is toch onwettelijk? Ik bedoel, er is toch
onwettelijk?
Wat is hun motivatie dan? Er is openbaarheid van bestuur, jullie vragen informatie aan en jullie krijgen die gewoon niet.
Ja, maar de advocaat, de vraag van de advocaat werd door de beroepsinstantie geweigerd, omdat hij mensen kent van de buurt. Dat is wel heel grof, want hij werkt natuurlijk in opdracht van mensen van de buurt.
Ja, uiteraard.
Ja, dit is eigenlijk voor de eerste keer in België dat zoiets gebeurt. Voor een eenvoudig plan moet men naar de Raad van State stappen.
Nu, hoe zit het in Mechelen politiek? Welke zijn de partijen die daar de plak zwaaien?
Ja, vroeger was er de schepen van ruimtelijke ordening behoorden tot de SPA. dat was schepen Karel Gijs, die werkte ook als ambtenaar aan de Vlaamse overheid. En het was die ambtenaar trouwens die zei van in de fase van de planwerk kan en mag er geen watertoets gemaakt worden. Nu, voor een ambtenaar is dat wel gedurfd, want in hoofde van zijn beroep, zal ik zeggen, zou hij daar wel eens een flinke tik tegen het hoofd kunnen krijgen van zijn secretaris-generaal. Maar nu zitten die buiten strijd. De oppositie zijn nu aan het besturen. En wat heel markant is...
En welke partijen zijn er nu aan het besturen?
Dus vroegere oppositie was N-VA en CD&V, die zijn er dus bijgekomen. Maar vroeger was er Open VLD en Groen. En die zitten nu zelfs samen in kartel in het bestuur. En van Groen is dat eigenlijk onaanvaardbaar wat die doen. Uiteindelijk, Groen Nationaal is daar ter plaatse gekomen in 2008, 2009, om te zeggen aan Groen Lokaal, mensen, alstublieft, stapt af van dit plan. En dat heeft niks teweeg gebracht. Groen Mechelen heeft blijkbaar, die varen blijkbaar een andere koers dan Groen Nationaal.
Nu, terug naar het groen, het bos. Er was op woensdag iets te doen in het bos.
Ja, woensdagavond. Dan hebben we samen met een expert, een vleermuizenexpert, hebben we een kleine tocht gemaakt in het bos. En we hebben ook wat detectieapparatuur geplaatst om vleermuizen te observeren. Nu, het bos wemelt van de vleermuizen. Daar zitten heel verschillende soorten, maar natuurlijk, we moeten nog even wachten met die detectieapparatuur welke soorten dat precies zijn. We hebben dus eigenlijk, ik sprak daar net al over een kleine ruïne. Er zijn ook veel oude bomen. Die oude bomen, dat is natuurlijk de ideale plek voor vleermuizen om te huizen. Maar het is een beetje afwachten, want het is vroeg in het seizoen, dat is één. Ten tweede, er zijn ook soorten die wel wat meer tijd nodig hebben om zich te openbaren, zal ik zeggen, om zich zichtbaar te maken.
Die zijn verlegen.
Ja, we zijn bij de schemering gegaan, maar er zijn er die wat pas wel later wakker worden. En het is ook mogelijk dat het gebied een beetje geïsoleerd wordt van andere gebieden. Nu, vleermuizen is één ding, maar er is nog veel andere...
Ja, maar wat is er nu met die vleermuizen? Als er vleermuizen zitten, dan mag je daar niet bouwen, of...
Nee, een vleermuizen, als je vleermuizen ontdekt, en ja, we hebben bijvoorbeeld de grootoor ontdekt. De grootoor is een zeldzame soort vleermuis. Dan moet er op zijn minst eigenlijk nauwer gekeken worden en dan moet er echt een plan mee gemaakt worden.
Ah, dus het gaat om zeldzame vleermuizen, ja, niet zeldzame om gewone huistuin- en keukenvleermuizen?
De dwergvleermuis is eigenlijk een courante vleermuis die onder de daken huist. Die vindt men daar natuurlijk ook in grote getalen. Maar het is gewoon het bos op zich. Het is een Ferrarisbos ingekleurd. En dan aanpalende bosjes zijn eigenlijk ook meer dan 100 jaar oud. Ik vergelijk dat eigenlijk met het oude Essersgebied daar in Wilderijk. En dan zeg je van, daar mag niet gekapt worden. Maar daar kwamen honderden mensen op straat. Dat was voor een groot bedrijf dat er in de tussentijd nog niet gebouwd heeft. Wat gaat men hier tegenkomen? De stad zal die weg uiteindelijk willen ontsluiten, die weg gaan maken. Ze zullen dat bos oorspronkelijk kappen en dan zal men, daar ben ik zeker van, op dat moment gaan vaststellen van, hamer, we mogen hier niet kappen, we mogen hier eigenlijk geen weg meer aanleggen, maar dan is het ook te laat en is het bos gesneuveld. Dus stilletjes aan, er zijn zoveel redenen om eigenlijk heel die wijk tegen te houden en naar een nieuw plan te gaan, want ik ben niet tegen een plan, er moet een oplossing komen, er mag compact gebouwd worden. Gebouwd worden zoals Vlaanderen het voorschrijft, maar dan ook met de mensen van Vlaanderen die van begin af meedoen, met de mensen van de provincie die van begin af eigenlijk gezegd heeft, stad, dit is niet goed, je moet er anders aan te werk gaan. En als we die mensen allemaal terug rond de tafel brengen, dan is er alleen nog de stad die zegt van, ja, maar wij gaan het op onze eigen manier doen. Nee, nee, dat mag niet. We hebben Vlaamse normen, we hebben provinciale voorschriften, we hebben de VMM, we hebben Agentschap Natuur en Bos. Als die er allemaal terug bij komen met een correct plan, een oorspronkelijk goed plan, dan kunnen we terugpraten.
Is er geen milieuraad in Mechelen? En wat zegt
ja, er is een milieuraad, maar dat is nog... Die milieuraad heeft wel gevraagd, we willen hier een plan meer. Mevrouw de Schepen van Groen was dat dan, mevrouw Marina de Bie, we zouden graag een plan meer hebben. Ja, mevrouw Marina de Bie die zei dan, ja, wacht nog even, alles is in onderzoek. Dan heeft ze dat doodgezwegen. En wat is er dan intussen tijd gebeurd? Dan is er iets heel eigenaardigs gebeurd. Op het moment dat dus eigenlijk de beslissing was genomen dat er geen plan meer zou moeten komen, hè, onder druk van de stad, dan heeft ze dat niet kenbaar gemaakt. Dan heeft ze daar niks over gezegd aan de leden van de Milieuraad. Dat is al zeer erg. En dan op dat moment dat het in openbaar onderzoek is gegaan, heel dat gebied, dan heeft ze gewoon gedaan alsof alles propertjes in orde was. Dan heeft ze eigenlijk dat foute plan eigenlijk blijven verdedigen. En ze heeft dat ook blijven verdedigen naar, ik zal zeggen, naar Groen Nationaal, dat er niks aan de hand was.
Bij het kabinet van Schouwvliegen wordt er ook over deze zaak gepraat, blijkbaar.
Ja, een goed jaar geleden zijn we uitgenodigd bij de kabinetsmedewerker, jurist van minister Schouwvliegen. Dat was in februari 2015. Dat was eigenlijk omdat hij Mechelaar was. Ik was hem toevallig tegengekomen. We hebben dan samen met een andere medewerker van het kabinet, samen met de advocaat die ons daarin steunt, toch een goede half uur rond de tafel gezeten. Eigenlijk een heel, in vakjargon ging het er heel deskundig aan toe. Het was ook midden in de besprekingen van YouPlace dat ze toch een half uur hebben vrijgemaakt. Maar men is niet tot een consensus gekomen. Dat kon ook niet, want de Vlaamse overheid heeft daar geen verantwoordelijkheid, zeggen ze. Wij kunnen niks doen. Wij willen eigenlijk ook niks doen. Wij zouden wel iets kunnen doen, maar laat het maar aan Mechelen. Laat hen maar de kastanjes uit het vuur halen en laat hen zich maar verbranden.
Nu, ondertussen gaat men zo precies al stapje voor stapje verder, want er zou wel een stuk verkaveling goedgekeurd zijn.
Ja, de laatste aankondiging van de verkaveling was eigenlijk geen aankondiging van verkaveling niet meer. Dat was eigenlijk een aankondiging van de verkaveling is goedgekeurd. Voor die verkaveling was het een vrij grote, voor 48 woningen. Daar zegt de stad, we moeten zelfs geen openbaar onderzoek niet meer doen.
Maar dat is toch, ah ja, er moet toch eerst een openbaar onderzoek zijn en dat is gewoon niet overgeslagen.
Natuurlijk,
en hoe is dat gemotiveerd?
Dat zeggen alle deskundigen, ook de mensen die met de Oosterweel bezig zijn, die zeggen ook van, als men dit doet, slaat men stappen over in de procedure. Dit kan men gewoon niet. Maar het is natuurlijk, wie het snelste loopt, wie de meeste experten achter zich heeft, wie het meeste centen heeft, ja, die kan eigenlijk veel foldertjes verdelen bij de mensen en eigenlijk, ja, eigenlijk de mensen een rat voor ogen draaien.
Maar het is eigenlijk een overheid die haar eigen regels overtreedt.
Ja, die, ik zou zeggen, een stadstaat Mechelen.
Nu, over die foldertjes, worden er veel foldertjes verdeeld? Wordt de bevolking zo'n beetje warm gemaakt voor het idee van die nieuwe wijk?
Ja, er komen veel folders. Ik heb in 2009 was er een heel mooie folder. Die was er helemaal niet nodig, maar op dat moment waren er verkiezingen, federale verkiezingen uitgeschreven en vond burgemeester Het Zomers het hoog nodig om nog eens een folder in de wijk te verdelen. Dat was een hele chique folder, die kostte 3000 euro. Dan spreek ik nog niet over de kosten van die verdeling. En dan komt er het openbaar onderzoek, dat was 3-4 jaar later. En dat was een heel eenvoudige folder. Dat was een heel goedkope folder. Want dat was niet voor de verkiezingen bedoeld. En dan heb ik, in oktober hebben wij een heel uitgebreide brochure verstuurd met, waar eigenlijk alles in staat van, kijk, er zijn vervalsingen, er is dit fout, er is dat fout. En dan kort daarna gaat de stad weer een nieuwe brochure verdelen van, mensen, alles is in orde, maakt u geen zorgen, het komt allemaal goed. Hè?
Zeg, en nu even, is er een petitie in Mechelen? Is er een actiecomité in Mechelen? Wie ageert er?
Nee, er zijn dus wel een groep bewoners. Tot nu toe zijn er 14 bewoners die al hun handtekeningen geplaatst hebben. Nu, handtekeningen plaatsen is niet evident, want ik ben zelf een tijdje geleden en andere bewoners ook bedreigd door een landbouwer die daar dreigt door de, als die verkaveling niet doorgaat, gaat die man zijn geld niet krijgen van de projectontwikkelaar.
Aha, die hebben hun gronden al verkocht.
Nee, nog niet verkocht. Die hebben hun gronden verkocht onder voorwaarde dat er geen bezwaar zou komen. Dat wil maar zeggen hoe dat de stad dat op de spits drijft en eigenlijk de boer eigenlijk voor schut zet. En dat is natuurlijk de man die niet verder kan en een stad kan wachten. En een stad kan dat uitzweten. Maar mensen die eigenlijk hun brood ermee moeten verdienen en ergens op een andere landbouwgrond kunnen verder doen als ze redelijke condities krijgen, ja, die komen natuurlijk in het nauw. Hè.
Goed, Peter Bogaerts, we zullen moeten stoppen. We hebben nog 1 minuut, dus dat is om nog af te konden. Bedankt voor uw komst naar de studio en houd ons zeker op de hoogte.
Ja, ook bedankt, Ees.